onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 29 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 29, de eerste drie versen.
Oh,
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en vuilbe woord en bijl in het evangelie van Marcus. En daarvan het derde hoofdstuk, doch vooraf de 12 artikelen van het christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederopgestaan, van de doden opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We doen nu schriftlezing uit Marcus 3. En hij ging wederom in de synagoge en al daar was een mens hebbende een verdorde hand. En zij namen hem waar of hij op de Sabbat hem genezen zou, opdat zij hem beschuldigen mochten. En hij zeide tot de mens die de verdorde hand had, sta op in het midden. En hij zeide tot hen, is het geoorloofd op de Sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen, een mens te behouden of te doden? En zij zwegen stil. En als hij hen met toren rondom aangezien had, meteen bedroefd zijnde over de verharding van hun hart, en zeide hij tot de mens, trek uw hand uit. En hij strekte ze uit en zijn hand werd hersteld, gezond gelijk de andere. En de fariseeën uitgegaan zijnde, hebben de terstond met de Herodianen samen raad gehouden tegen hem, hoe zij hem zouden doden. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de zee en hem volgde een grote menigte van Galilea en van Judea en van Jeruzalem en van Idumea en van over de Jordaan en die van omtrent Tyrus en Sidon, een grote menigte gehoord hebbende hoe grote dingen hij deed, kwamen tot hem. En hij zeide tot zijn discipelen dat een scheepje steeds omtrent hem zou blijven om der schare wil, opdat zij hem niet zouden verdringen. Want hij had er vele genezen, alzo dat hem al degenen die enige kwalen hadden overvielen, opdat zij hem mochten aanraken. En de onreine geesten, als zij hem zagen, vielen voor hem neder en riepen zeggende, gij zijt de Zoon Gods. En hij gebood hun scherpelijk dat zij hem niet zouden openbaar maken. En hij klom op de berg en riep tot zich die hij wilde en zij kwamen tot hem. En hij stelde er 12 op dat zij met hem zouden zijn en op dat hij dezelfde zou uitzenden om te prediken. En om macht te hebben en de zieken te genezen en de duivelen uit te werpen. En Simon gaf hij de toenaam Petrus en Jacobus de zoon van Zebedeus en Johannes de broeder van Jacobus. En gaf hun de toename Boanerges, welke is zonen des donders. En Andreas en Filippus en Bartholomeus en Matthäus en Thomas en Jacobus, de zoon van Alfeus. En Thaddeus de zoon Thaddeus en Simon Cananitus. En Judas Iscariot die hem ook verraden heeft. En zij kwamen in huis en daar vergaderde wederom een schare, alzo dat zij ook zelfs niet konden brood eten. En als degene die hem bestonden dit hoorde, ging hij uit om hem vast te houden. Want zij zeiden, hij is buiten zijn zinnen. En de schriftgeleerden die van Jeruzalem afgekomen waren, zeiden, hij heeft Beelzebul en door de overste de duivelen werpt hij de duivelen uit. En hen tot zich geroepen hebbende, zeide hij tot hen in gelijkenis, hoe kan de Satan uitwerpen? En indien een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, zo kan een koninkrijk niet bestaan. En indien een huis tegen zichzelf verdeeld is, zo kan dat huis niet bestaan. En indien de Satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld is, zo kan hij niet bestaan, maar heeft een einde. Er kan niemand in het huis eens sterke ingaan en zijn vaten ontroven, indien hij niet eerst de sterke bindt, en alsdan zal hij zijn huis beroven. Voorwaar zeg ik u dat al de zonden der kinderen der mensen vergeven zullen worden, En allerlei lasteringen waarmee ze zij zullen gelasterd hebben, maar zo wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in de eeuwigheid, maar is schuldig des eeuwige oordeels. Want zij zeiden, hij heeft een onreine geest. En zo kwamen dan zijn broeders en zijn moeder en buitenstaande zonden zij tot hem en riepen hem. En de schare zat rondom hem en zeiden tot hem, zie, uw moeder en uw broeders daarbuiten zoekende u. En hij antwoordde hun en zeggende, wie is mijn moeder of mijn broeders? En rondom overzien hebbende die om hem zaten, zeide hij, zie, mijn moeder en mijn broeders. Want zo wie de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en moeder. Tot zover de schriftlezing zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk bed. Heren, dat wij ook deze schriftuur mochten overdenken door de bediening van uw geest in het spreken en luisteren. Want dat evangelie, dat eenvoudige evangelie, dat is zo eenvoudig niet zoals wij denken wat eenvoudig is. Het is eenvoudig in een goddelijke zin, maar niet in menselijke zin, want ook de fariseeërs verstonden het niet. Oh, en wij verstaan het van nature ook niet. Het is ons een dwaasheid en een ergernis, net als de Joden en de Grieken. Want het moet geestelijk verstaan worden, uw woord. Een natuurlijk mens is het niet gegeven om de schriften te verstaan. Oh, dat er nog zielen tot bekering mochten komen, opdat ze het zouden verstaan. Ook de kleine kinderen. Heren, leg ze de handen op, opdat ze eeuwig gezegend zijn. En dan zullen ze komen door goddelijk licht geleid, om te melden het heil van uw gerechtigheid en grote daden. O, dat gij ons ook deze avond vervullen met die geest van Christus. Want dat slaat altijd in. Ook bij de fariseeën sloeg dat in. En daarom zochten ze u te doden. Het werkt altijd datgene uit naar uw soeverein welbehagen. Reuken des doods ten doden. En reuken des levens ten leven. Heren, sta nog op uw hoogste rechter tegen alle satanische machten en krachten in deze wereld. De duivel gaat rond als een briesende leeuw of als een engel des lichts. En zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Maar gij hebt de duivel overwonnen. Gij zijt de overwinnaar van deze wereld. Over dood, hel en graf. Gij hebt de dood gedood. De dood verslonden tot overwinning. Heren, dat wij uit die kracht mochten leven. Uit de opstandingskracht van Christus. Want als wij niet door geloof leven, dan is het woord ons een dwaasheid. Maar wij die geloven, is het een kracht Gods tot zaligheid. O, dat wij de kracht ervan mochten ondervinden. En dat we het maar niet gezapig aanhoren. Uit gewoonte of bijgelovigheid. Of met ons rationele verstand. Want als Christus de wijsheid bij God is, dan is ons verstand dwaasheid. De grootste dwaasheid die er bestaan kan. Schiet nog toe, heren, gaat de rijen nog door. En raak ze aan, opdat er nog zielen worden toegebracht tot de gemeente die zalig moet worden. Gedenk de zieke, de eenzame, de weduwe en de wezen. Heren, ach, wat zijn we toch al in het laatste van het laatste. Qua dagen, qua de ontwikkeling die gij ook in uw woord hebt geopenbaard. De machten en krachten maken zich op. En gij zult lachen in hun verderf als hun vrezen komt. Wat is de mens dat gij zijnige denkt? En een mensenkind. O, van nature slaan we geen acht op die grote genade. Die allesbeslissende genade. Heren, maar dat we er acht op mogen slaan, gelijk Lydia acht gaf op de woorden, prediking van Paulus, want gij had haar hart geopend. Doe het onder ons, heren, dat we mochten horen de stem van de Zoon van God. Want dat klonk ook door de prediking van Paulus heen. En door de prediking van de profeten en apostelen. En al die zonen des donders die ook daaronder bevonden werden. Wat een erenaam Boanerges te zijn in zere dienst. Heere, kom over en help ons om Jezus willen. Amen. Ja, de mens met de verdorde hand werd genezen op de Sabbatdag. En daarom de fariseeën uitgegaan zijnde, hebben terstond met de Herodianen samen raad gehouden. We vinden die benaming Herodianen ook in Matthäus 22, vers 16. Herodianen, dat waren nakomelingen van Herodes de Grote. De Farizeeën, dat was het Sanhedrin. En de Herodianen, dat was het politieke Sanhedrin, om het zomaar eens te zeggen. De Herodianen, ja, dat waren vijanden van Christus. Herodes was een vijand van Christus. En Christus zegt van hem, zegt die vos. Dus Christus schroomde niet om ook zijn oogmerken te ontmaskeren. En je had vossenstreken, die Herodes. Ja, ik kan ook lezen. SGP en RD, dat zijn ook allemaal Herodianen. Herodiassen, ja. In onze dagen strijzen ze met paddenstoelen de grond uit. De Farizeeën zijn uitgegaan en hebben terstond met de Herodianen te samen raadgelden tegen hem, hoe zij hem zouden kunnen doden. Omdat hij niks anders als goed deed. Omdat hij niks anders deed als de waarheid preken. En dat was al in die dagen zo. En in onze dagen is het alleen maar erger geworden. Hoewel de vijandschap tegen Christus, er is nog nooit zo'n grote vijandschap geweest dan tegen Christus. Die heeft de vijandschap ook weggedragen. Want vijanden worden met God verzoend. Niet alle vijanden. Maar van nature zijn we vijanden. En hij heeft ook de discipelen geroepen opdat zij uit zouden gaan, opdat hij dezelfde zou uitzenden om te prediken. Ja, die mensen, die waren in hun eertijds ook vijanden. En dat is hetzelfde als er staat geschreven en geleerd in Gods woord dat God de goddeloze rechtvaardigt. Vijanden worden met God verzoend door de dood zijn zoons, dat is hetzelfde. En er worden geen vrienden. Vrienden gaat die voorbij. En die zich zo opstellen, zoals de rijke jongeling. Ja, hij stond hem wel te woord, maar uiteindelijk ging die hem voorbij. Want de rijke jongeling had Christus niet nodig in zijn bloedverdiensten. En in zijn kruisverdiensten. En ja, dat is de godsdienst wereldwijd geworden. Allemaal afval, allemaal oppervlakkig. Zo oppervlakkig als een zeilboot. Zeilbootgeloof. Het heeft geen diepte. Nee. Maar de discipelen zijn wel door de hoogste leraar der gerechtigheid onderwezen om ook te kunnen preken. Want we hebben vanmorgen gezien dat Paulus was een geroepen apostel van Jezus Christus. En de profeten, gaat ze allemaal maar na, die in de Bijbel staan opgetekend waar de boeken der profeten zijn geopenbaard. Dat waren allemaal geroepen profeten des Heren. En die zijn ook bekwaam gemaakt om zijn woord te prediken. Hoe de mensen erover dachten, doet niet ter zake. Doet niet ter zake. De Heere doet ermee wat hem behaagt. Want Gods welbehagen zal door de hand van Christus gelukkiglijk voortgaan. En hij zal de dagen verlengen omdat er nog zielen bekeerd moeten worden. Omdat de volheid der heideren om moet ingaan. Opdat geheel Israël zou zalig worden. En hij zeide tot hen, is het geoorloofd op de Sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen, een mens te behouden of te doden? Zie je, daar konden ze ook al geen antwoord op geven. Christus stond hun dusdanig te woord dat ze stonden met stomme monden. Nou, dat is de rechte verdediging, dat is de rechte weerlegging, dat is de rechte bestraffing. Christus streed en zijn zwaard zat vol bloed. En als hij anders strijdt, dan strijd je niet wettig, want die strijd des geloofs moet gestreden worden. Niet om de zaligheid te verdienen, maar wel om de rechten Gods te verhogen. En als je zwaard zonder bloed is, dan strijd je niet recht. Dan ben je een humanist. Niks anders. Maar we zullen het zo straks zien hoe hij ook de toename gaf aan sommige discipelen. Ja, dat is wel heel bijzonder. En daar werd mijn aandacht bij bepaald om daar over te preken. Maar eerst wat eraan vooraf gaat. Dus die farizeeën, omdat Christus goed deed, een mens genas op de Sabbatdag en hij door het land doorreisde. Hij deed niks anders goeddoende, staat er. Hè? Dat woord goeddoende, ja, dat is geheel aan Christus verbonden. En de fariseeën uitgegaan zijnde hebben terstond met de Herodianen samen raad gehouden hoe ze hem zouden doden. Nou, dan moet je toch wel van de duivel bezeten zijn. En daar beschuldigden Christus van dat hij
door de overste de duivelen, Beelzebul, werpt hij de duivel uit. Dat was de zonde tegen de Heilige Geest. Omdat ze daarmee zeiden dat Christus een onreine geest had. Nou, de zonde tegen de Heilige Geest, dat wordt algemeen bedreven. Dat is niet meer incidenteel. In de kerk ook, wordt algemeen bedreven. En die zonden worden nooit meer vergeven.
Nee.
Gods volk, ik weet het uit mijn eigen leven, wordt er ook hels mee bestreden dat ze die zonde bedreven hebben door duivelse ingevingen. Ja, dat kan zo zijn. De duivel die poogt ook Gods volk in de engte te dringen, opdat ze zich van het leven zouden beroven.
Ja.
Maar Christus heeft de duivel overwonnen en hij staat er met zijn bloedgerechtigheid garant voor dat, zoals hij tegen Peter zegt, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Dus dat is voor de duivel een verloren strijd, maar hij kan Gods volk wel benauwen. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de zee en hem volgde een grote menigte van Galilea, van Judea. En de zieken, die werden door hem genezen op aanraking of op zijn spreken, dat ze hem overvielen als het ware. Zo'n grote menigte was hem gevolgd, opdat ze hem mochten aanraken en ook genezen zouden. De mensen die werden van hun kwalen genezen. En die ziek zijn, hebben de medicijnmeester voor nodig. Niet die niet ziek zijn. Dus als je leert de rechtvaardiging van de gelovigen, dan leer je eigenlijk dat gezonde mensen naar de dokter moeten. Want die geloven, die zijn gezond. In geestelijke zin. Maar als je nou leert de rechtvaardiging van de goddelozen, ja, dan wordt het het eeuwige wonder in je leven. Dat God vijanden met zichzelf verzoent door de dood zijn zoons. Ja, dat is in de hele wereld nog nooit gehoord. De rechtvaardiging van de gelovigen, ja, wat heb je daar nog voor nodig? Christus? Je bent toch een gelovige? Waarom zou die verloren zoon die door de gereformeerde gemeente zalig gesproken wordt in dat vergelegen land toch terugkeren naar zijn vaders huis? Waarom? Hij was toch wedergeboren? Hij heeft toch niks meer nodig? Zie je wat een half bakken leer dat is? Onbewuste wedergeboorte. Ja, er werd vanmiddag nog een vraag over gesteld. Over die embryo-filosofie, want het is geen theologie. Die embryo-filosofie, zoals er in de gereformeerde gemeente in alle kerken eigenlijk. Want ze leren allemaal die levende wedergeboorte. En net als Rome, je kan het nooit zeker weten. Nou, je ziet het aan moerkerken. De man is reeds overleden. Had ernstige ziektes. Nou, dat hoef je ernstige vijand niet te wensen hoor. Nee. Maar dan zie je hoe dat afloopt met die embryo-filosofie. Ja, en als Combrie geweten had dat ze op zijn dwaalleer een hele kerkleer hadden gebouwd, had hij het nog geleerd. Want Combrie vreesde God. Daarom te steunen op mansbenen wil God geen hulp en heil verlenen. Je moet ook van een godzalige oudvader nooit een afgod maken. Want dat komt God vreselijk te bezoeken, dan behoor je tot de Baal-profeten. Ja. Al die favorieten, zoals we vanmorgen hebben gelezen uit 1 Korinthe 1. Ik ben van Cephas, ik ben van Apollos, ik ben van Christus. Al die denominaties zijn allemaal verdeelde huizen. Tegen zichzelf verdeeld, die zullen niet bestaan. Nee, want de Heer heeft gezegd, alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heb, is verdeeld in zichzelf. Heb geen dageraad. Wordt uitgerukt in het vuur geworpen. Dus kerken zijn afvallig geworden en we hebben terug te keren naar het woord alleen, sola scriptura. En de mensen overvielen hem, want ze wilden ook wel van die kwalen genezen worden en zelfs de onreine geesten werden uitgeworpen. Nou, de duivel die gelooft nog dat God God is en de duivel die belijdt ook dat Christus de Zoon van God is. En de onreine geesten, als zij hem zagen, vielen voor zijn voeten neder en riepen zeggende, gij zijt de Zoon de Gods. Die komen er openlijk vooruit. Maar de Heere dulde niet, want hij gebood er scherpelijk dat zij hem niet openbaar zouden maken. Dat betekent, hij wil niet door de duivel geëerd worden. Daar staat hij niet toe. En je kan dat lezen op andere plaatsen. Dus al die mensen die zich aanmatigen om te preken, waarvan de apostel zegt, niemand neemt die eer aan dan die van God geroepen is, gelijk ook als Aaron. En daar kan je nog een hele rij onder zetten. Maar in onze dagen doet dat er allemaal niet meer toe. Ze worden niet ondervraagd. Ik hoorde dus een dominee zeggen die niks anders als onbekeerde ouderlingen inzegende, dat is hun eigen verantwoording. Ja, maar God zal het ook van jouw hand eisen, domineetje. En dan kan je van God niet bestaan. Whitfield weigerde het om onbekeerde, hij onderzocht ze op bekering en roeping. Als ze dat niet konden vertellen, dan zeg je, nou ga maar de vaal doen bij moeder de vrouw. Net als Gideon, dan moest er 22.000 naar huis sturen, want die waren niet geschikt in God, laat ik het zo zeggen. Geen mens is geschikt, maar die waren niet vaardig tot de strijd, nee. En je moet de wapenen, de gerechtigheid ook wettig gebruiken. Je moest ze weten te hanteren. Nou, Christus wist er alles van, om die wapenen te hanteren. En hij zei dat tot hen is het geloof op de sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen, de mens te behouden of te doden. En ze zwegen stil. Zie je het? Hij was in staat om hun mond te stoppen. Nou, dat is de enige manier, en ik wil het geen manier noemen, het wordt door de Heilige Geest geleerd. En dan ga je ondervinden dat ook je tegenstanders moeten zwijgen, omdat ze er niks tegenin kunnen brengen. Dan kunnen ze wel schelden en lasteren. Natuurlijk, dat deden ook waarvan hier gezegd wordt, en zij zwegen stil, want toen begonnen ze hem te lasteren. En de schriftgeleerden van Jeruzalem afgekomen waren, zeiden, hij heeft Beelzebul. En door de overste, de duivelen, werpt hij de duivelen uit. De zonde tegen de Heilige Geest. En die schriftgeleerden, ja, die stonden nog niet gelijk met de Sadduceeën, want de Sadduceeën waren eigenlijk atheïsten. Maar de schriftgeleerden, de Farizeeën, die bedreven de zonde tegen de Heilige Geest, konden nooit meer bekeerd worden. Definitief niet meer hoor. Het wordt niet meer geleerd in onze dagen, want het kennen voor iedereen. Ook die zelfmoordpleger wordt er in de HK, die dominee Jobse geloof, ik weet niet precies hoe die heet, maar die leert ook nog, daar kunnen wij niet over oordelen. Nou, slaat de Bijbel dan maar dicht. En gaat dan maar Donald Duck lezen of zo. Hè? Het is toch verschrikkelijk, man, in onze dagen. Ze hebben niks meer in huis, ze zijn niet van God geleerd. En ze hebben zichzelf aangematigd om het woord te prediken. Dan krijgen die chaos, dan krijgen die huizen tegen zichzelf verdeeld. En hij klom op de berg en riep tot zich die hij wilde. Zie je, God is soeverein. Hij roept die hij wil om zijn getuige te zijn. En zij kwamen tot hem onwederstandelijk. Daar heb je ook alweer dat irresistible. Als Christus Levi roept uit het tolhuis, dan kon hij niet daar blijven zitten. Daar had hij geen macht toe. Als een mens geroepen wordt uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht, dan heeft hij in hem geen ene vezel die dat kan tegenhouden. Want hij spreekt als machthebbende. Maar geen mens in deze wereld, hoewel Gods knecht ook bedeeld zijn met het gezag van de Heilige Geest. Dat is allemaal weg in onze dagen. Want ze kunnen de ketters niet meer leggen. Ze verwerpt de ketterse mens naar de eerste en tweede vermaning. Het wordt nooit en nergens meer gedaan. Maar hier staat er wat bijzonders geschreven. En hij stelde er 12 opdat zij met hem zouden zijn en opdat hij dezelfde zou uitzenden om te prediken. Om macht te hebben de ziekten te genezen en de duivelen uit te werpen. Dus dat is een autoriteit. En Simon gaf hij de toenaam Petrus. En Petrus betekent rots. Christus zegt, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En daar heeft de Romeinse kerk misbruik van gemaakt. En die hebben heel de zaligheid op Petrus gebouwd. Maar dat zegt de Heer niet als hij zegt, op deze Petra. Want dat is hij zelf, hij is de rots der eeuwen. Christus is de Petrus, de Petra. Sommige meisjes heten nog Petra, dat betekent hetzelfde als Petrus. En als je als een echtpaar, de vrouw heet Petra en de man heet Petrus, dan heb je dezelfde naam. Ja, real. Maar de toenaam Petrus, dat betekent rots. Nou, die rots die Petrus kon nog zijn meester verloochenen. Maar daarom wijst Christus met die toenaam door naar zichzelf. Op deze Petra zal ik mij gaan, niet op Petrus. Dat was in zichzelf maar een zandgrond. Nee, op deze Petra, Christus, de rots der eeuwen. In hem is geen schaduw nog omkering. En in hem moeten we geworteld worden, moeten we gebouwd worden. Want Christus, de Petra, is de uiterste hoeksteen van de leer van apostelen en profeten. Daar wordt de gemeente van Christus opgebouwd. En Jacobus, de zoon van Zebedeus, is onderscheiden van Jacobus, de zoon van Alfeus. Want Jacobus, de zoon van Alfeus, is de apostel die we vinden in de Jacobusbrief. Hier, algemene zendbrief van Jacobus. Dat was de zoon van Alfeus. En Jacobus de zoon van Zebedeus en Johannes de broeder van Jacobus. Dus Johannes en Jacobus waren broeders en gaf hun toename Boanerges, het welke is zonen des donders. Daar heb ik een ogenblik bij stilstaan, want die zonen des donders die hebben niet meer in onze dagen. Daar hebben ze ook een afkeer van. Dan spoegen ze op de grond. Als je die bediening hebt, Johannes de doper was ook een Boanerges, een zoon des donders. Die dorst de fariseeën bij God vandaan de eeuwige verdoemenis aan te zeggen. Dan ben je een zoon des donders, als je bij God vandaan geautoriseerd bent om dat te doen. En je kent ook Jacobus de apostel, kan je een zoon des donders noemen, want lees een brief maar. Hij reed het finale af met de godsdienst, met de eigen wil van godsdienst. En hij zegt tegen de fariseeën, uw rijkdom is verrot en uw klederen worden van de motten gegeten, zoon des donders. Die mensen die spreken niet met verpakte woorden. Dat doet Gods woord ook niet. Gods woord is het meest radicale boek ter wereld. Maar om je van die radicaliteit te bedienen, moet je van God geroepen zijn. En de gave die de apostel ontvingen, de gave die de discipel ontvingen, was onderscheiden. Johannes wordt de apostel der liefde genoemd, maar hij is een zoon des donders als hij de antichrist aanwijst in zijn brieven. Moet je maar lezen. 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes. Dan wijst hij wie de antichrist is en wat zijn eigenschappen zijn, wat zijn kenmerken zijn. Die niet gelooft dat Jezus in het vlees gekomen is, die is de antichrist, zegt hij. Dat gelooft Rome niet, dat beleidt Rome niet. Want Rome gelooft niet en Rome beleidt ook helemaal niks. Je kan alleen maar door het geloof beleiden. Want daar heb ik altijd die dominees die beweren dat Rome niet de antichrist is. Dat zijn antichristussen. Dat is godslastering hoor, als je beweert dat Rome niet de antichrist is, want dat leert Gods woord zelf. Ze willen altijd wat anders leren als Gods woord, als de Heilige Geest leert. Want dat is de leer van de Heilige Geest. De leer van Christus is de leer van de Heilige Geest. Niet anders hoor, dat is ook de leer des Vaders. Ik en de Vader zijn één. Ik leer niet van mijzelf, maar van de Vader die met mij is. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest hebben één leer. En dat is verwoord, de leer van Christus is verwoord in de ganse schriftuur, wat er allemaal toe behoort. We hebben het vanmorgen gehad over het aanroepen van de naam des Heren, maar dat is niet het evangelie. Call upon the Lord, dat is niet het evangelie. Dat is er een gevolg van. Dat is een gevolg van het geloof. Het ware geloof heb als eigenschap om de naam des Heren aan te roepen. Aangedreven door de Heilige Geest. Dat mag er wel bij zeggen. Want er is ook soms enig fatalisme onder Gods ware volk. Dan is het geloof niet in de beoefening. Maar eigenschap van het geloof. De geloven kan daarin struikelen. Maar eigenschap van het geloof is het aanroepen van de naam des Heren. En staat soms in het kader van worship service. In het grootmaken van de Heren. In het herbijroepen van de Heren. En dan zijn ze om zijn inkomst verlegen, om zijn bijstand en om zijn aanwezigheid. Dat is het aanroepen van de naam des Heren. Zijn naam belijden, smeken om de zaligheid, om de bevestiging daarvan. Dat is allemaal gelegen in het aanroepen van de naam des Heren. Maar je kan niet zeggen dat de inhoud van het evangelie, kalpen de Lord. Dan ga je wel te kort door de bocht. Want dat is het evangelie, is altijd het evangelie des kruises. Wat het Christus heeft gekost. En hoe hij is gekomen om alle rechten te vervullen, zoals hij tegen Johannes de Doper zegt. Laat nu af, want het betaamt mij om alle gerechtigheid te vervullen. Wat de wet eist, daar heeft Christus zichzelf aangegeven. In zijn volkomen gehoorzaamheid, in zijn volkomen heiligheid. Gerechtigheid verworven, die hij toerekent waarmee wij van God kunnen bestaan. En Jacobus de zoon van Zebedeus en Johannes de broeder van Jacobus gaf hij hun de toename Boanerges, het welke zonen des donders. Dus die konden het woord Petrus ook. Oh ja. Jacobus en Johannes werden niet boven de andere apostelen verheven in die zin, nee. Want in feite hadden ze al die eigenschappen die Christus hier noemt in dat ene woord Boanerges. Zonder des donders, maar bij Jacobus en Johannes kwam het er wel heel uitdrukkelijk openbaar in hun prediking. Ze lieten niets leven buiten Christus. Dan sloegen ze allemaal, sabelden ze neer met het zwaard van het woord. Dat is noodzakelijk. En we hebben die mensen ook al gekend in de kerkhistorie. Luther en Calvijn, waar ook Boanerges is. Paulus, de apostel Paulus, ook een Boanerges is. Want in de prediking van Paulus lees hij toch dat afsnijdende. En ik wil niet zeggen, van lees de brief van Petrus nog. Dan lees hij ook dat afsnijdende. Ze zeggen het allemaal bij naam zoals het is. Ze draaien er niet omheen. Het is allemaal streed. En Huntington was ook een Boanerges. Hij streed met open vizier tegen zijn vijanden. Jonathan Edwards, Whitfield, Alexander Pede, Henderson, Richard Cameron. En zo kan ik die lijst wel aanvullen met anderen. Die titel, het is eigenlijk een titel, hè? Een zonen des donders. Dat waren mensen die vreesden geen mens. Dat is ook noodzakelijk, want dat is ook weer een eigenschap van het geloof. Dan ben je niet van mensenvrees vervuld, dan vrees je God. Jona vreesde ook niet om overboord geworpen te worden. Hij zegt, want ik vrees God. Ja, nou, en dan kun je ook makkelijk de schuld eigenen. Hij zegt, want deze storm is gekomen om mij. Hij zegt dus, ik ben een Hebreer. Vrees God, ik had voor God een roeping ontvangen. Ik heb hem niet gegaan. Ik ben met zijn vakantieboot meegegaan en daar vandaan die storm. Dus werp mij maar over. Hij sprong zelf niet. We hebben altijd mensen die zelfmoord plegen, maar dat deed Jona niet. Nee. En hij wist niet hoe het af zou lopen. Hij wist niet hoe het af zou lopen, maar hij kon de straf eigenen. Hij kon de straf eigenen. En dat liep wel goed af, want we weten de geschiedenis, we staan erachter. En Jona is nochtans in Nineveh aangekomen. Hoe Koberige dat zo mooi zegt, als een uitbraaksel der hel. Dat hebben we in onze dagen niet meer. Want Jona was ook een zoon des donders in Nineveh, dat kan ik je wel vertellen. Nog 40 dagen, het was wel de goddelijke roeping. Hij voelde er geen woord toe en hij kon er ook geen woord afdoen, wat God hem bevolen had te preken. Nog 40 dagen. En deze stad zal worden omgekeerd. Dat was de prediking van Jona. Hel en verdoemenis. Een zoon des donders. Want als hij geen hel en verdoemenis zet ten aanzien van de ongerechtigheid der mensen. Ja, dan ben je een watje. Johannes de Heer. Hè? Dan ben je Johannes de Heer. Een humanist. Nee. We hebben het woord recht te snijden. En dat is niet aangenaam voor het vlees. Want die fariseeën, er stond er een uit op. Een van de schriftgeleerden die zeggen: Meester, als gij deze dingen zegt, zo onteert gij ons. En toen kreeg hij er nog een lading van veroordeling overheen. Lees het maar. Maar twee uur van fariseeën geschriftgeleerden. Christus zelf is ook een zoon des donders. Ja, hij was de zoon des allerhoogste gods. Maar we hebben het net opgezongen. Schepsel beeft en staat verwonderd als de God der ere dondert. God die wint er ook geen doekjes omheen. Hoor. Gods woord wint nergens doekjes omheen. Het is geen eerste hulp bij ongelukken. Dat is nou de radicaliteit van het woord, wat ze in onze dagen ook met allemaal pluimstrijkende woorden verpakken, met sentiment. En dat is allemaal eigen eer. Hoor. Want als je de waarheid preekt, dat wordt je niet in dank afgenomen. Dan gaan alle deuren voor je dicht. En de fariseeën uitgegaan zijnde, hebben het terstond met de Herodianen tezamen raad gehouden tegen hem, hoe ze hem zouden doden. Dat is in onze dagen alleen maar erger geworden. Ja, u zegt, maar we hebben nou toch geen vervolging meer. Dat is ook alweer schriftkritiek, Jerijnse schriftkritiek. Want alle die godzalig leven, die zullen vervolgd worden. Net als Christus, dan zoeken ze je te doden. Ja, dan gaan ze je naar het leven staan. Als je tenminste de waarheid op een kandelaar zet. Die waarheid moet klinken. Die bezuin der waarheid moet klinken. Een bezuin die draagt ver, dat geluid draagt over de bergen. Vroeger hadden ze die telecommunicatie niet die wij in onze dagen hebben. Dan deden ze alles met een bezuin of met een ramshoorn. En dan werd het volk opgeroepen om te strijden of gewaarschuwd, wat het ook was. Maar die bezuinen die gaven wel hun geluid. En die bezuin moet ook een helder geluid geven. De bezuin van de prediking van het woord moet een helder geluid geven. Dat zit er niet in welsprekendheid. Echt niet. Paulus was ook niet welsprekend. Maar hij zegt, ik was onder u in de betoning des geestes en der kracht. Met het gezag van de Heilige Geest. Nou, dat doet ook kracht. Dat doet ook kracht. Ook bij de vijanden van Christus. God heeft alle gewetens mee. En daarom ontstaat er zo'n vijandschap. God de alle gewetens mee, want ook de vijanden van Christus moeten toestemmen dat Gods woord de waarheid is. En als dat gepreekt wordt, ja, kijk maar naar Petrus en Johannes, die stonden voor het Sanhedrin. Petrus zegt, nou, oordeelt gij of het recht is dat we goden meer gehoorzaam moeten zijn dan de mensen. En dan staat er, en hun harten bersten. Net als bij de reden van Stefanus gebeurde precies hetzelfde. Ja, en Petrus werd in de gevangenis geworpen, Stefanus gestenigd. Dus daar komt een bittere vijandschap tegenop. Als hij tenminste de waarheid recht snijdt. En dat recht snijden, ja, als je het zwaard van het bloed onthoudt, dan snij je niet recht. Maar als je recht snijdt, dan vloeit het bloed. Dat moet dwars door het vlees zijn. Het vlees moet schoon afgesneden worden. En daar worden de mensen, ja, ik heb het ook al ondervonden, niet in de havens van Rotterdam zozeer soms. Want ook die heidenen, die wereldse mensen, die spotten ermee. Maar die vijandschap, die ontstaat voornamelijk in de kerk. Ja, het oordeel beginnen dan ook van het huis Gods. Niet in de wereld, van het huis Gods. Nou, dat is ook met Christus. Want hij is tot het zijne gekomen en de zijne hebben niet aangenomen. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt. Ging niet over de wereld. Jeruzalem, de kerk die tot u gezonden zijn. Hoeveel malen heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen artiek is, maar gij hebt niet gewild. Dat zal toch wat wezen. Kinderen, ouders, luisteraars, als dat tot ons zou klinken, als wij die deur des hemels willen betreden, en we hebben er maar een spel van gemaakt, dat zal toch wat wezen. Uw huis wordt woest gelaten. Dan vind je de deur gesloten. Want dat betekent dat je een spelletje hebt gemaakt met de vrijmaakplicht. Dat betekent dat je je naaste makkelijk verloren hebt laten gaan. Dat betekent het allemaal. Want wij hebben hier een roeping, niet een taak. Een konijnenboer heeft een taak. Maar Gods volk hebben een roeping. En in het bijzonder, je ziet het ook hier. Een bijzondere roeping hadden de discipelen, de geroepen knechten van God. En Simon gaf hij de toenaam Petrus, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, de broeder van Jacobus, gaf hij de toename Boanerges, terwijl is zonen des donders. Ze worden ook wel genoemd de vier smeden. De scherpslijpers. Laat ik het zomaar eens noemen, de scherpslijpers. Nou, Alexander Pelen kon ook een zoon des donders zijn. Die was ook niet kieskeurig in zijn woorden. Nou, nou. Henderson, die zette zelfs die goddeloze koning Karel, die sneed die af in het publiek, openbaar gaf die over aan de duivel. Richard Cameron, die Schotse geloofshelden. Je moet die Schotse geschiedenis lezen. Daar word je door gesticht. Ja, het zijn vreselijke geschiedenis. Maar alle die godzalig willen leven, dat kwam toen wel heel duidelijk openbaar. Die zullen vervolgd worden. En als je er maar een spelletje mee maakt en je gedraagt je eigen in allerlei kringen, apathisch en niet getuigend, laat ik het zo zeggen. Jou iedereen te vriend, dan ben je geen kind van God. Nee, dat bestaat niet. Want Gods volk heeft geen plaats in deze gewesten. Gewesten betekent heel de wereld. Paulus gebruikte dat woord gewest omdat hij niet op alle plaatsen kon wonen tegelijk. Maar waar hij vertoefde, we hebben geen plaats in deze gewesten. Dus dat betekent Gods volk, heb je geen plaats. Nee, en dat we nog plaats hebben, dat komt omdat de Heer zijn hand eromheen houdt. Maar anders zouden ze uit de weg ruimen. Daar wordt nou in onze dagen in een hoge versnelling mee afgerekend. Alles wat Bijbel, geloof, daar willen ze mee afrekenen, want die aan de top staan, die diep steeds, zijn allemaal atheïsten. Allemaal atheïsten, allemaal satanisten, allemaal globalisten. En dat is ook in de kerk ingekankerd. Dat is een nationale schande, want ik heb al gezegd, er wordt niet meer getuigd tegen de roepende zonde van kerkland en volk, want dan moet je ook namen noemen. En die dominees doen dat niet. Ze zijn allemaal Pilatus dominees. Die wassen hun handen in onschuld. Nou, er zijn geen zonen des donders, maar God plaatst dan wel die zonen des donders tegenover die Pilatus dominees. Want die zullen het horen. Die zullen het horen. Daar zorgt de Heer voor. Want dat moet van de daken worden gepredikt. En we zijn niet geroepen om een zachte heelmeester te zijn, die stinkende wonden maakt. Dat is de kerk van vandaag. Ze laten alles doorkankeren. Nee, nee. Maar om die gezwellen uit te snijden, zonder verdoving. Want Gods woord hebt er geen verdovingsspuit voor. Tegen die pijn. Nee. Dat is niet aangenaam voor het vlees. Dan gaat het dwars erheen. En die worden dan ook niet geëerd, want een profeet is niet geëerd in zijn vaderland en in zijn huis. Wordt hij niet geëerd. Christus ook niet. Hij is tot het zijne gekomen en de zijnen hebben hem niet aangenomen, maar verworpen. Hij is aan het kruis geslagen door zijn eigen volk. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Nou, dat is al gebeurd, want dat heeft ook vervulling en het zal nog een keer gebeuren. Ja, let er maar op. En daarom heeft God onder zijn toelating op die Caesarea het regime van Netanyahu over de Joden gesteld. Als een geesel. Hoor je het goed? Als een geesel. Want met name die Joden zijn discomensen. Zuipen en feestvieren. Want zo werden ze in 7 oktober overvallen. Al zuipend, dan al feestvierend, hoererend. Dat is het Jodendom. En het Refedom staat ermee gelijk. Dat is precies hetzelfde. Herodiane, spreek Gods woord nou. Het nazisme wordt weer springlevend in onze dagen. Dat zijn nou die Herodianen. Die worden door die duivelse geest gedreven. Ook de fariseeën. Ja, maar dat waren nog rechtzinnige, godsdienstige mensen. En daar is het feitelijk nog erger. Want Herodianen, dat waren eigenlijk wereldlingen. Maar die spannen dan samen. Pilatus en Herodes werden vrienden. Toen Christus werd veroordeeld. Daar moet je altijd op letten. Dat gebeurt in onze dagen nog. Pilatus en Herodes werden vrienden. Want ze leefden met elkaar in vijandschap. Maar als het gaat om de veroordeling van het levende kind. Dan worden ze ineens allemaal vrienden. Vroeger werd ik een varkensboer. Jan van Vlijmen is de naam. Ik wil hem ook nog wel noemen. Bij name. En die man die had iets eigenaardigs. Want hij kon altijd... Onder de boeren, als er ruzie was, dan werd Jan van Vlijmen erbij geroepen. En hij kon ook de ruzie weer sussen. Hij bracht altijd horizontaal natuurlijk. Op zijn grafsteen staat Jan van Vlijmen. Een heel gewone, bijzondere man. Nou, dat was hij werkelijk. Zo heb je hem wel goed omschreven. Hij was niet bekeerde man. Nee, liberaal mens man. Hij zegt, Pietje, moet er maar goed op letten. Als er een erfenis te verdelen valt en ze leggen hem met elkaar overhoop... Dan komen ze gearmd over de brug. Nou, hij kon het wel heel treffend zeggen, maar zo was het ook. Zo was het ook. Die man die stond wel reëel in het leven. Ik heb van hem ook schrijven geleerd. Hij moest rekeningen schrijven, even by the way. En hij kon prachtige letters schrijven. Heel bijzonder. Ik heb hem nog zo gezien. Jan van Vlijmen. Ongelooflijk. Dus je hebt ook mensen in de natuur. En die kom je nog af en toe wel tegen. Dat zijn niet... In die zin bijzondere mensen, want het is allemaal horizontalisme natuurlijk. Maar ze hebben wel bepaalde gaven, bepaalde natuurlijke gaven. Want ze zijn niet door de godsdienst bedorven. Als je in de kerken komt, nou, dan ben je snel aan bederf onderhevig. Dan ben je snel over de datum, vanwege die kerkpolitiek. Maar die mensen, die waren daar niet door beïnvloed. En daar kan je onderscheid in maken, dat je zegt, dat is nog eens iets bijzonders, zouden wij zeggen. Niet. In godsdienstig opzicht of geestelijk opzicht. Nou. Maar je hebt altijd wel mensen in de wereld gehad... waarin ook die gaven openbaar kwamen... die ze vanuit de natuur hadden meegekregen. Dat doet God ook. Oh ja, hij berooft niet alle mensen van natuurlijke gaven. Ik heb het ook bij die himbas gezien. Die mensen waren nog niet van de natuurlijke gaven beroofd... omdat ze geen hogeschool hadden gevolgd. Ze waren nog niet bedorven door de media. Dat onderscheid valt direct op... En in het Westen, bijna iedereen is van zijn natuurlijke gaven beroofd. Uitzonderingen daargelaten. Maar omdat er zoveel beïnvloeding is. Vanuit de kerk, vanuit de scholen, vanuit de maatschappij. Iedereen wordt een bepaalde richting. Het is één groot wassenbeeldencentrum in het Westen. Iedereen wordt een bepaalde richting opgeduwd. Want de kranten zijn er niet meer voor om echt reëel nieuws te brengen. Maar om de mensen te beïnvloeden. Om ze een bepaalde strategie, of hoe je het ook noemen wil... te laten doen geloven dat de mensen niet meer zelfstandig kunnen denken. Ja, als je dat niet opmerkt, dan ben je wel betoverd, wat ik het zo maar zeggen. Betoverd is nog een heel licht woord. Ik heb me over verbaasd. En in het algemeen, die Afrikaners, die hebben nog een open mind. Dat zijn spontane mensen. En hier is het allemaal verpakt in politiek. Kerkpolitiek of liberale politiek, dat is allemaal hetzelfde. Politiek is van God vervloekt. Want het staat allemaal in het kader van democratie. En God is een theocratisch wezen. Gea Kersten hebt van God een democratische God gemaakt, een afgod dus. En dat is gewoon de realiteit. Al die witwasboeken van Kersten is allemaal afgoderij. Ik heb dat lesteboek ook helemaal weerlegd en ik heb nooit geen antwoord van die man ontvangen. Kijk, en ze zwegen stil. Je moet ze de mond stoppen. Je moet het zwaard des geestes zo hanteren dat je ze neersabelt. Dat ze niks meer kunnen zeggen. Dat is de roeping. Want God zal de leugenaars de mond stoppen. En ze hadden macht om de ziekten te genezen en de duivel uit te werpen in de naam van Christus. Daarbij hadden ze ook de naam des Heren aan te roepen. En Simon, de toenaam Petrus, en Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, de broeder van Jacobus, gaf hun toename Boanerges. Het welke zoon des donders. Want ook Jacobus in zijn brief kan ook een zoon des donders genoemd worden. Want ze zeggen de zaken zoals ze zijn. Daar hou ik van. Om de zaken te zeggen zoals ze zijn. Er niet omheen te draaien. Er niet iets mooiers van maken als het is. Als het een chaos is, dan moet je dat benoemen. Zo kan je ook zeggen dat het westen van Libië een anarchie heeft gemaakt. Het is zo. Het is een feit. Je kan dat niet veranderen. En dat is wel een doodzonde. Van der Staaij heeft zijn stem gegeven voor de NAVO-bombardement op Libië. En Libië was een van de welvarendste staten in heel de wereld, kan ik wel zeggen. Want het had geen buitenlandse schuld. Alles was met goud gedekt. Hij liet de bevolking, Gaddafi, delen in de olieopbrengst. Nou, je moet het maar eens lezen, dat artikel. Ik heb het wel meer geplaatst. Maar nou was er weer een herdenking van zoveel jaar geleden. Nou, je moet het maar lezen. Want die misdaad zal God ook verrekenen met die van der Staaij. Jouw historische dag komt ook en hij komt schielijk. Dat zal ik je in de naam des Heren prediken. Want als jij zo als een misdadiger openbaart en je twittert over de dood van Gaddafi een historische dag, dan zal God je in de hel storten. Als jij je niet bekeert, ze bekeren zich nooit. Ze bekeren zich nooit. Want de grens is al zo ver overschreden dat godhatende SGP en RD, God zal het verbranden. Want dat zijn ook plantingen die God niet geplant heeft. Dat je de God opdracht gegeven hebt aan Kersten om een politieke partij op te richten, ben je helemaal gek geworden. Ze hebben van God een afgod gemaakt. Een Baal. Daar rekent de Heer mee af. Radicaal. Hij rekent er nu al mee af, want hij slaat ze allemaal in de hersens. En die dominees die weten er niks meer te beleggen. Ze hebben niks meer in huis. Dat gaat eraan vooraf aan dat grote oordeel. Want er zullen nog veel meer dingen gebeuren. Dat oordeel gaat zich repeteren in de erge graad. In de verwoestende graad. Het lijkt allemaal weer over in Oekraïne, maar Oekraïne is verslagen. De oorlog is eigenlijk in die zin over. Maar dat Westen blijft maar aan de gang om wapens te leveren. En nou moeten er ook een westerse soldaten aan te pas komen, omdat zulke geavanceerde wapens niet bediend kunnen worden door die domme Oekraïners, laat ik het maar zo zeggen. Dan weet je wat er aan de hand is. Maar de Oekraïne heeft geen eigen leger meer. Nou worden er zelfs jongetjes van 12 jaar naar het front gestuurd. Dat komt niet in een TD. Nee, natuurlijk niet. Die leugenkrant. En als je daar nog op geabonneerd bent, dan behoor je tot de Herodianen. Dan behoor je tot de Herodianen. Als je lid van de SGP bent, behoor je tot de Herodianen. Precies dezelfde vlammende vijandige geesten als de Herodianen. Dus allemaal met een nieuw jasje is dat overkleed geworden. Maar je moet het kunnen onderscheiden. En als je een Boanerges bent of als je een Petra bent, dan kun je dat onderscheiden door de geest van Christus. En Andreas en Filippus en Bartholomeus en Matthäus en Thomas en Jacobus, de zoon van Alfeus. Zie je, daar heb je die andere Jacobus. En Thaddeus en Simon Cananites en Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft. Ja, u zegt, hoe heeft dat kunnen gebeuren? Heb Christus dat over het hoofd gezien? Nee, dat hebt hij niet over het hoofd gezien. Judas heeft hij van eeuwigheid gekend. En de zoon des mensen moest verraden worden. Maar wee die mens, wee die mens. Dat geldt ook in onze dagen, hoor. Wee degene die de zaak van Christus verraden, ze doen het allemaal. Dat is nieuw en normaal. Om de waarheid aan te passen aan de politieke omstandigheden, dat is verraad aan de zaak van Christus. Nou, dan kun je blijven in je preekstoel en in je pastorie. Dan laten ze je wel met rust. Want als je de hand reikt, dat is ook een valse handreiking naar het globalisme. Niet alleen de paus van Rome, niet alleen Sodom en Gomorra, maar ze reiken ook de hand naar het globalisme. Nou, dat is werkelijk de ondergang van de kerk, die valse handreikingen. En dat is ook wel gebleken, het komt elke dag openbaar. En zij kwamen in huis en daar vergaderde wederom een schare, alzo dat zij ook zelfs niet brood konden eten. Dus ze moesten allemaal staan, een tafel zitten was er niet meer bij. En dat was omdat de Heer Jezus al die zieken genas. Die schare die verdringde zich om Christus, opdat zij ook genezing van hem zouden ontvangen. En wellicht zijn er ook geestelijke genezingen bij geweest. Maar niet alle die een lichamelijke genezing van hem ondervonden, die zijn tot bekering gekomen. En de schriftgeleerden die van Jeruzalem afgekomen waren, begonnen te lasteren. Hij heeft Beelzebul en door de overste de duivelen werpt hij duivelen uit. En hen tot zich geroepen hebbende, dat konden ze ook niet weren. Hè? Dan moet je goed op letten. En hen tot zich geroepen hebbende, die lasteraars, hij riep ze op het matje. Ze konden dat niet weren, ze konden niet stiekem weglopen. Kon niet, want hij riep. Uitwendig, niet met een inwendige roeping. Maar hij riep ze op het matje en zeide tot hen in gelijkenissen, hoe kan de Satan uitwerpen? En indien een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, zo kan dat koninkrijk niet bestaan. En indien een huis tegen zichzelf verdeeld is, zo kan dat huis niet bestaan. Al die kerkhuizen zijn tegen zichzelf verdeeld. Want daarin wordt de gemeenschap der heiligen gemist. Dat is dat verdeelde kerkhuis. Ik ben van Cephas, ik ben van dit en dat. Daar heb je die verdeeldheid. Daar wordt de gemeenschap der heiligen niet meer beoefend. Ik ben heiliger dan gij, daar heb je het. Dat is de drijfveer. En indien de Satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld is, zo kan hij niet bestaan, maar heeft een einde. Nou, ook Gods volk, ook Gods knechten moet ik zeggen, zijn geroepen om het huis van die sterke in te gaan. Daar wordt de duivel mee bedoeld. En zijn vaten te ontroven, dat behoort ook tot de bediening van het evangelie. Dat behoort ook tot de prediking van het woord. Om dat huis van die sterke in te gaan, in het hol van de duivel, in het hol van de slang. Want een kind zal zich vermaken in het hol van de basilisk. Om die uit te roken, want Huntington betrekt dat ook op de valse leraars. Die holen van de basilisk, dat betrekt hij op de valse leraars. En dat is recht, dat is recht. Wij hebben die holen uit te roken. Door het woord, nog door kracht, nog door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden. Ja, we zullen er eens maar van zingen, gemeente. En wel van dat 4 en 5 vers van Psalm 29... Zere stem verbaast natuur, houdt uit bergen vlammend vuur, schiet van zwerk en bliksem neer, kades beef voor bulderen weer. En het vijfde vers, zere stem ontbloot het woud, maar hij die op God vertrouwt, buigt zich veilig hem ter eer, juichend in zijn tempel neer. 4 en 5 in Psalm 29. het vers 27, het huis en sterke, daar wordt de macht van de duivel mee bedoeld. Die als een sterk gewapende zijn hof bewaart. Zijn hof, dat betekent eigenlijk begraafplaats. Want de duivel die kan geen levende in zijn hof gevangen houden. Maar die hij in zijn hof bewaakt en bewaart, die kan alleen maar ontroofd worden door degene die sterker is dan hij. Want als hij komt die sterker is dan hij, dan heeft hij zijn loon weg en dan wordt hij ontroofd van zijn vaten. Er kan niemand in het huis eens sterke ingaan, dat is ook algemeen, en zijn vaat ontroven, indien hij niet eerst de sterke bindt. Als dan zal hij zijn huis beroven. En dat heeft helemaal te maken met koninkrijk des duivels. Het staat ook in 2 Colossenzen 2 vers 15. En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, Christus, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld. En met overheden wordt het rijk van de duivel bedoeld. En heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Christus heeft over dood, hel en graf getriomfeerd. Hij heeft de dood verslonden tot overwinning. Hij heeft de duivel verslagen. Volledig hoor, volledig. En dat hij nu nog rondgaat als een briesende leeuw. Dat zijn maar de bewegingen van zijn staart. Maar de duivel is al finaal overwonnen. Maar die staartbewegingen kunnen ook dodelijk zijn. En daar moet je je eigen tegen wapenen met de volle wapenrusting Gods. Om de listige omleidingen des duivels te wederstaan. En dan moet je die kracht uit Christus ontlenen. En die schenkt de Heere de zijne ook. En dat is gelegen in de belofte van het evangelie. En de roeping Gods. En de roeping Gods is onberouwelijk. Dan krijg je de authority om dat huis van die sterke in te gaan en hem te binden. Hoe kan je de duivel binden? Hoe? Met het woord. Met het woord van onze God kan je de duivel binden en zijn huis beroven. Ja. Dat geschiedt door de autoriteit van de Heilige Geest. Kijk maar naar Paulus. In Handelingen 16 legt hij die waarzeggende dienstmaagd het zwijgen op. En hij gebiedt de duivel in haar om uit haar te varen in de naam van Christus. En het gebeurde al zo. Want zij was voor de diepsteed van toen. Dat was een hele goede handel wat die vrouw deed. Deze zijn dienstknechten des Allerhoogste Gods. En ze verdienden er nou ook in onze dagen er goud mee. Maar ze hebben het niet tegen die Herodianen in onze dagen. Want daar zou hun goudhandel in elkaar storten. Vat je dat nou? Net zoals Demetrius de zilversmid in de afgodische stad Efeze, die voelde zich bedreigd door de prediking van Paulus. Die voelde zich zwaar bedreigd, want hij zag zijn zilverhandel al instorten. Hij maakte van die zilveren tempeltjes, allemaal ter ere van de afgodin Diana. En Alexander de kopersmid, maar die krijgen wel het oordeel aangezegd, want Paulus die verkondigt het evangelie. Hij zei, koopt er zijn zonde vergeven, dat zegt hij niet. Nee, nee, de Heere vergelde hem naar zijn werken. Dat is ook helemaal in onze dagen vreemd. Paulus als apostel van Christus paste de censuur op Alexander Kopersmid toe. Nou, dat moet ook in onze dagen. Dat verandert niet. Maar ze doen het niet meer. Omdat ze niet door Christus en door de Heilige Geest zijn geautoriseerd. En die de Geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Zo zit het gelegen met de kerk van vandaag. Maar Gods volk, ook Gods volk met geen bijzondere roeping, kan de duivel binden. Door het woord. Ja. Weet je hoe Luther de Satan bond toen hij hem te lijf ging en een pot inkt in zijn richting smeet? Daarmee bond hij de duivel niet, maar hij bond de duivel met deze woorden. Duivel, ik ben gedoopt. In de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geesten. Daarmee bond hij de duivel. En hij roofde zijn huis leeg. Nou, Luther heeft er heel wat aan dat Roomse huis, dat is het huis van de duivel, ontroofd door zijn rechte prediking. Mensen mochten geen eens een Bijbel hebben. En ook in die afvallige kerk, daar zaten nogal wat kinderen Gods. En die heb God er door de reformatie uit verlost, uit het huis van de duivel. En dan komt de Heer dat ook aan te roeren, de zonde tegen de Heilige Geest. En zo wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in de eeuwigheid. Dat mag je ook niet verbidden. Hoe kan je dat weten? De paus hebt de zonde tegen de Heilige Geest, bedrijft iedere dag. Met zijn duivelse aanmatiging, vicaris filii Dei te zijn. Het wordt niet meer gezien en erkend. Want weet je, ze hebben die duivel de hand gereikt. Het RD heeft de duivel de hand gereikt. Ja, die inauguratie van de paus met video en film tentoongesteld. Maar dan ben je nog niet Steef de Bruin, je bent nog niet met God klaar. Denk hem er niet om. Nee, dat laat hij echt niet begaan. Dat laat hij echt niet begaan. Dat is een doodzonde. En die doodzonde, dat is het nieuwe normaal binnen de Reformatie. Kan allemaal bedreven worden. Ja, ze kunnen afstuderen op een pedofiel. Benedictus, die zoon van Bert van Ittersom, afgestudeerd op een pedofiel. Want die is tot zijn dood in het Vaticaan gebleven, anders zou hij gevangen worden omdat hij een pedofiel was. Ja, dat heb ik niet onderzocht. Nee, maar daar sta je wel mee voor God. En dat gaat God echt niet door de vingers zien. Nee, afgestudeerd op de duivel, kan je ook zeggen. Maar dan ben je nog niet met God klaar, hoor. Denk er maar goed om. Maar zo wie gelasterd zal hebben tegen de Heilige Geest, want degene die beweren dat Rome niet de antichrist is, Rome bedrijft de zonde tegen de Heilige Geest, die bedrijven ook de zonde tegen de Heilige Geest. Want dan strijken ze die zonde tegen de Heilige Geest die Rome bedrijft, glad, door te beweren dat hij niet de antichrist is. Want Rome beleidt helemaal niet dat Jezus in het vlees gekomen is. Steef de Bruin zegt van wel, Rome heeft geen geloof en zonder geloof is het onmogelijk om een geloofsbelijdenis erop na te houden. Dat is niet mogelijk. Dat is allemaal de grootste onzin die er bestaat. Dat is ook godslastering. Pieter Vries zegt het ook. Rome beleidt helemaal niks. Ze kotsen alleen maar lasteringen uit. Tegen de leer van Christus. Die overtreden ze. Ze hebben God niet. Ze hebben geen geloof. En die kunnen niks belijden. Want belijden kan alleen door het geloof. Daarom heet het ook geloofsbelijdenis. Dat heeft Rome niet. Alles wat de paus zegt is godslastering. Maar dat ontkennen ze, dus daarmee bedrijven ze ook die zonde tegen de Heilige Geest. Dan ben je schuldig des eeuwige oordeels. Want hij zei, hij heeft een reine geest. Nou, dat heeft die paus een reine geest. Absoluut. Komt geen paus in de hemel. En alle die hem de hand reiken ook niet. Zo eenvoudig is dat. En dan nog de laatste pericoop. Ze kwamen dan zijn broeders en zijn moeder Maria, de moeder des Heren. En buitenstaande zonden zij tot hem en riepen hem. En de scharen zat rondom hem en zeiden tot hem, ziet uw moeder en uw broeders daarbuiten zoeken u. En hij antwoordde hen zeggende, wie is mijn moeder of mijn broeders? En rondom overzien hebbende die om hem zaten, zeide hij, zie, mijn moeder, mijn broeders en mijn zuster. En daar behoorde ook Maria de moeder des Heren toe. Dat was een buitengewoon godzalig mens, niet zoals Rome daar afgoderij mee bedrijft. Want dat kenmerkt ook de antichrist, dat ze er meer middelaars op nahouden als Christus. Maria is een middelares tussen Christus en de zondaar. Nou, het is in de hel gesponnen. Het is godslastering. En dan gaat die professor Huigen, gaat er naadloos naar mee. Die schrijft er boeken over. Is niet één geluid tegengekomen. Dat boek, dat afgodsboek van Huigen. Niet één dominee heeft er zich aan gewaagd. En daarmee bedrijven ze dezelfde zonde als Huigen. Denken goed om zo rekent God. Kijk maar Romeinen 1, het laatste vers. En die een behagen daarin hebben aan die overtreders die de zonde bedrijven tot de dood. Niet alleen die ze doen, maar ook een behagen hebben die ze doen. Nou, daar heb je het. Dan ben je medeplichtig. Die zwijgstem toe, dan ben je medeplichtig. Maar de Heere zegt hier wie zijn ware broeders en moeders en zusters zijn. En dat waren de discipelen die om hem zaten. Zie, mijn moeder en mijn broeders, want zo die de wil van God doet, dat was Maria Magdalena. En Maria de moeder des Heren waren er ook bij natuurlijk. Er waren ook vele vrouwen bij. Oh, absoluut. En Maria, daar werd van gezegd, en er zal een zwaar door uw ziel gaan, omdat ze in de beginnen niet kon overzien hoe het met haar zoon, de Heer Jezus, zou verlopen. Dat kon ze in het begin niet overzien. En ze zochten hem met smart en toen zat hij al tussen de fariseërs, hen lerende, niet andersom. Hij leerde als kleine jongen de fariseërs. En ze stonden verstomd van zijn kennis en van de kennis der schrift. Ze konden niet wederstaan. We hebben u met smart gezocht. Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Daartoe was hij gezonden, daartoe was hij in het vlees gekomen. Daartoe was hij uit de maagd Maria voortgekomen. Niet door de wil des mans, maar door de Heilige Geest. Want zo wie de wil Gods doet, wat is de wil Gods doen? In Christus geloven, dat is de wil Gods. En dan zeg ik het kort door de bocht. Maar dat is wat God wil. gelooft in de Heer Jezus. Hij heeft hem aangewezen. Zie het Lam Gods dat de zonde de wereld wegdraagt. Want deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik een welbehaag heb. Hoort hem, want zo die de wil Gods doet, die is mijn moeder, mijn broeder en mijn zuster en moeder. Die behoren tot het huisgezin van God. Die de wil, niet die er zegt. Want ook de valse leraars die gebruiken al die woorden en die zeggen. Nee, die de wil van God doet. Gij zult mijn getuige zijn. Dus daar klinkt ook een getuigenis. Daar klinkt het getuigenis des Heilige Geestes. Die klonk ook op de Pinksterdag. En er werden de 3000 bekeerd. Maar het kan ook een reuken ten dode zijn. Daar wordt God ook in verheerlijkt. Maar het gebed om hebben de Heer aan te roepen. De uitbreiding van zijn koninkrijk is meer tot de Heer. Want in de veelheid van zijn onderdanen wordt zere lof vergroot. Wat zult gij dan doen met uw grote naam? Nou, dat mag wel de beden zijn in onze dagen. Als u dat allemaal ziet afvallen. Wat zal u dan doen met uw grote naam? Dat was het gebed van Jozua. Toen ze door de mannen van Ai werden verslagen. Stel u tegen. Je moet je eigen nooit laten overwinnen. Als hij neervalt, mooi weer opricht. Ik zeg het nou menselijk, want dat is allemaal Gods werk. En de godzalige vaderen, nemen Boston, Thomas Boston. Hij preekte nog op zijn sterfbed. En nou gaan ze allemaal met emeritaat. Ja, meeste preken daar nog wel door. Maar ik wil maar zeggen, als de tractementen werden ingenomen, waren er niet veel dominees meer te vinden. Nee, absoluut niet, want de oogmerken, het is allemaal kerkpolitiek. Je hoort in de preken de kerkpolitiek doorklinken. Dat is allemaal list en bedrog, want het wordt niet meer in de tijd gezet. De kudde van Christus wordt niet meer gewaarschuwd. En het is de kudde van Christus al niet meer. Want dan kun je niet in zijn homokerk zitten hoor. Als je daarin kan blijven, dan ben je geen kind van God. Dan behoor je tot de verworpenen. Want dat zegt de Heer zelf. Opdat gij niet met hun zonde gemeenschap hebt en van hun plagen niet ontvangt. En als je er blijft zitten, dan heb je met die zonde gemeenschap. Want waar je mee omgaat, word je mee besmet, zegt het spreekwoord. Nou, dat gaat dan in geestelijke zin volledig in vervulling. En de Heer zal zijn volk eruit onttrekken. Gaat uit van haar, mijn volk. Dat bevel is onwederstandelijk, irresistibel. Kan niet worden wederstaan. Want de bevelen van Christus is de daad zelf. Hij zei tegen Levi, volg mij. Hij kon niet besluiten om te blijven zitten. Nee. Die bovennatuurlijke kracht is alleen in Christus gelegen. Maar ook in de dwaasheid der prediking klinkt de stem des zoons van God door. Daar klinkt het door. Want als het woord gepredikt wordt, dan is de zoon Gods aan het woord. Sta op in het midden. En die man die kon niet meer blijven zitten. Hij kon niet anders dan opstaan. Toen hij de farizeeën had bestraft, konden ze niet anders dan stilzwijgen. Want als Christus opent, dan opent hij. Maar als hij sluit, en dat betekent ook monden sluiten, kerken sluiten, dan worden ze gesloten. Als hij tot de vijand zegt, zwijg stil. Als hij tot de storm zegt, zwijg stil. Wie is toch deze dat ook de wind en de zee in hem gehoorzaam zijn? Ja, dat is de Zoon Gods. En daar staan we voor. Daar moeten we voor verschijnen, want we moeten alle geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Het zij goed of het zij kwaad. Dat noopt tot onderzoek. Gods volk is daar gewoon mee klaar. Want ze zeggen, Heer, ik vertrouw mezelf niet. Doorzoek gij mijn gangen. En leg mijn oogmerk aan de dag. Die willen eerlijk behandeld worden. Die willen door die zonen des donders behandeld worden. Door vuur en bliksem. Daar houden ze in onze dagen niet meer van. Nee. Nou, dat staat het woord vol van dat de mensen er niet van houden. Dat de profeten gehaat werden. Die de waarheid bij God vandaan openbaarden. Apostelen werden gehaat en gesmaad. Christus werd gehaat en gesmaad. En zo de meester, zo ook zijn dienaren. Alsof u iets vreemds overkwamen, zegt apostel Petrus. Het is allemaal voorzegd. Ik heb het u gezegd, zegt de Heer. Zegt u al verschillende keren. Ik heb het u gezegd. Dus er is niks vreemds. En het gaat helemaal niet over bijzondere mensen. Want van Elia werd gezegd, een man van gelijke beweging als wij. Maar op het gebed, hij riep de naam des Heeren aan. Dat maakt het onderscheid. Het geloof verwacht alles van de Heeren, van de inspraak des geestes. Van de bewegingen des geestes. Nou, dan kan je dit vers ook nog een keer bijnoemen. En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, hij heeft ze van hun macht ontdaan. Hij heeft ze overwonnen. Heeft hij die in het openbaar tentoongesteld. Te schande gezet, betekent dat. En heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Daarom is Gods volk ook het meest gelukkigste volk ter wereld. Ze voeren geen hopeloze strijd, want de overwinning is al beslecht. Gods volk is meer dan overwinnaar in hem. Want zo wie de wil Gods doet, die is mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder. Amen. Heere, dat wonder van vrije genade. Gij hebt me te spreken, het is er, te gebieden en het staat er. Gij laat wat dat betreft niets aan uw volk over, want gij zijt hen in alles voorgegaan. En daarom klinkt ook het bevel, volg mij. En dat is ook irresistibel, dat is ook onweerstandelijk. En dan is er maar één weg, u te volgen. Waar gij ook heen gaat, de kwaadgerucht, goedgerucht, eer, oneer, de woeste wegen, onbegaanbare wegen. Filippus moest een weg gaan, welke woest was. Dat is de weg des Heren. Kom over en help ons. Gedenk ons ook het verder van deze avond. De week die we weer ingaan, hier het hele wereld gebeuren, de leidsels ervan liggen in uw handen. Om Jezus willen, amen. Gemeente, nog zingen van het laatste vers van Psalm 29. Loof den Heere die wonderen werkt, Israël zijn volk versterkt. Hem die Jacobs heilig kroost, zegenen zal met vrede en troost. Zesde vers van Psalm 29. Zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.